ik ben altijd een groot voorstander geweest van de hele simpele contacthypothese uit de psychologie. En dat is om discriminatie. Ja, om discriminatie en vooroordelen tegen te gaan, is het allerbelangrijkste om contact te hebben met mensen die niet zijn zoals jij. Er zit ook een soort incubatieperiode in. Hè? Dus dat als je echt iets goeds leest, dan kost het ook wat tijd. Hè? Dan laat je het wat sudderen.
Het is een soort van positief virus, wat tijdje duurt.
Ja, precies. En oh, het laatste inderdaad. Ik stuur dus geen factuur, hè? Dat het wel duidelijk is.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geef ik jou de beste tips om meer uit je sport en leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, jouw host van vandaag, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. En vandaag een thema waar ik het al een hele tijd over wil hebben. We gaan diep in op het onderwerp empathie. En de hoofdvraag van vandaag is, kun je empathischer worden? Is dit trainbaar? Nou, en dit is belangrijk omdat empathie een essentiële skill is voor coaches, maar ook voor persoonlijke relaties met vrienden of familie. En door hier bewust aan te werken, kun je misschien wel het welbevinden van jezelf en mensen in je omgeving een boost geven. Maar hoe wordt dit opgewekt en wat is empathie eigenlijk? Ik kwam een interessant onderzoek tegen van de gast van vandaag en dat is Matthijs Bal. Hij is professor of responsible management bij de University of Lincoln. En Matthijs weet veel van waardigheid en heeft onderzoek gedaan naar het vergroten van empathie door het lezen van een boek. Maar hoe zit het precies? Word je meer empathisch van bepaalde boeken of een avondje Netflixen? Nou, een boeiend gesprek waarbij we aan het einde ook nog ingaan op waardigheid in de werksfeer en maatschappelijke ontwikkelingen rondom toenemende vercommercialisering en individualisering. Nou, mocht je dit interessant vinden, luister dan vooral tot het einde. Maar nu genoeg van mijn kant, laten we van start gaan. Matthijs, welkom in de show en kun je jezelf even kort voorstellen?
Ja, dankjewel Jeroen. Ik ben dus Matthijs Bal. Ik ben professor Responsible Management aan de Lincoln International Business School in Lincoln, Verenigd Koninkrijk. Ik woon trouwens in Nederland en ik heb ook in Nederland op de universiteit gewerkt voordat ik naar Engeland vertrok. En waardigheid, ja, dat is een onderwerp waar ik me de afgelopen jaren veel mee bezig heb gehouden, maar daar zit een heel korte te vertellen geschiedenis achter, want ik ben ooit begonnen op onderzoek als promovendus naar vergrijzing op de werkvloer. En ik deed dus veel onderzoek naar hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun ouderen gemotiveerd aan het werk blijven, gemotiveerd, gezond aan het werk blijven. En ik zat dus op een gegeven moment, ik weet nog heel goed een moment, bij een bouwbedrijf zat ik bij de HR-directie aan tafel en zij vroegen mij van ja, maar wat is nou eigenlijk de business case voor oudere werknemers? Waarom zouden wij moeten investeren in oudere werknemers? En dus ook in het onderzoek dat ik daar wilde gaan doen in het bedrijf. En toen ben ik daar ook over na gaan denken. En dat viel ook samen met mijn onderzoek dat ik dacht, ja, maar wat is het nou mijn rol om als wetenschapper om aan organisaties te vertellen wat de business case voor oudere werknemers is? Alleen de term alleen al, business case voor oudere werknemers, kwam me bizar over. Nou ja. Zo doordenkende kwam ik uit op van wat is nou eigenlijk het belangrijkste in werk? En zo ben ik uiteindelijk op waardigheid terechtgekomen en de andere onderwerpen waar we ook vandaag over gaan praten. Dus,
ja. Wow, nou ja, dat klinkt wel als een waardig begin van je carrière om daar meer balans in te krijgen. Ja. Ja, super belangrijk. We moeten niet alles zien als efficiëntie en niet alles hoeft uit te kunnen. Ik denk dat we daar verder op ingaan. Allereerst, je hebt ook onderzoek gedaan en hoe ik ook bij jou terecht ben gekomen is dat je onderzoek hebt gedaan naar empathie en dat je door het lezen van fictie meer empathisch vermogen ontwikkelt of dat meer gaat inzien en vervolgens anders over dingen gaat nadenken. En dat vond ik super interessant. Dus daar gaan we zo naartoe. Maar allereerst even, wat is empathie precies? En zijn we in jouw ogen de afgelopen 20, 30 jaar minder empathisch geworden?
Ja, Nou, ik ben een wetenschapper en in de wetenschap houden wetenschappers heel erg van het heel exacte definiëren van concepten. Mm-hmm. Ik ben daar enigszins van afgestapt, maar ik kan wel een definitie van empathie geven. En eigenlijk draait het er gewoon om dat je je kunt invoelen in wat een ander denkt en voelt en beleeft. Dus het vermogen om je in de andere, te kunnen verplaatsen. Dat is empathie. Ja.
Dat hoeft geen actie te zijn. Hè? Je kunt ook gewoon empathie hebben.
Ja.
Dus de luisteraar kan empathie hebben met mij dat ik aan jou vragen stel. En denk van, hoe moet ik het volgende bruggetje bouwen? Maar die helpen dan niet. Want volgens mij hebben we dan te maken met compassie. Dat je ook naar een handeling overgaat.
Ja, compassie is inderdaad. In de literatuur wordt dan compassie onderscheiden. Eigenlijk inderdaad dat het meer een emotionele component ook heeft. In plaats van... empathie gaat ook is meer gedachte of meer cognitief. Mm. Hè? Dus gaat meer over het in kunnen leven en compassie meer over de bijbehorende emoties en actie te kunnen verbinden. Ja.
Hey, en als we nou de vraag, want daar is natuurlijk iedereen naar op zoek, zijn we nou minder empathisch geworden in Nederland?
Ja, dat is natuurlijk de onmogelijke vraag, maar... Ik zou graag natuurlijk willen zeggen van nee. Omdat, ja, en dan moeten we natuurlijk wat dieper ingaan op wat empathie enzovoort is. En dat zullen we wel doen. Mm-hmm. Maar ik denk dat we helemaal niet minder empathisch of meer empathisch zijn geworden. Ik denk dat onze gevoelens en ons gedrag ook natuurlijk sociaal worden bepaald en beïnvloed. En we hebben wel te maken met een meer individualistische maatschappij. Waarin mensen meer individualistisch zijn gaan leven. Maar waarbij ook de structuren meer individualistisch zijn geworden. Dus ik zat natuurlijk te denken in voorbereiding op dit gesprek. Er was die casus van die vrouw die in de bijstand zat in Weidemeren. Dat was vorig jaar, geloof ik, of 2 jaar geleden. En die kreeg van haar moeder boodschappen. En toen moest ze €7.000 betalen aan boete, omdat dat had ze moeten opgeven, die boodschappen.
Ja.
En dit is precies, denk ik, ook hoe je ziet dat de maatschappij die veranderd is, waarbij empathisch gedrag bijna wordt afgestraft. He, dus van de moeder naar haar dochter om haar te helpen. Dus ik denk niet zozeer dat we minder empathisch zijn geworden, maar de maatschappij is wel degelijk veranderd. En daardoor zijn wij ook veranderd. Ja.
Ja, nu ga ik gelijk even de instantie verdedigen. Ik denk dat heel veel mensen binnen ook de huidige toeslagenaffaire, dat is dan iets vergelijkbaars nu heel erg ook in het nieuws, dat de medewerkers die dat hebben gedaan, die daarmee te maken hebben gehad, absoluut wel die empathische gevoelens hebben, alleen dat ze binnen kaders van efficiëntie moeten handelen. Nou, daar gaan we straks helemaal over hebben. En die kaders van efficiëntie, die zorgen ervoor dat je niet kunt handelen met volledige autonomie en empathie. Dus ik denk dat dat ook wel zoiets. Kun je dat herkennen?
Oh ja, zeker, zeker. Ja. We worden eigenlijk, de omgeving, de structuren zijn eigenlijk zo geschapen dat we vooral gedwongen worden om niet empathisch te handelen en te denken, maar vooral voor onszelf op te komen. Dat is zo.
Ja, en als we nu het hebben over empathie en over toekomstige generaties, maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar empathie en een dakloze op straat. Als je dan iemand iets geeft, zou je dat dan zien als empathisch handelen omdat je dan iemand inleeft? Of is het eigenlijk je schuld afkopen? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het geld geven aan een dakloze is bijna het klassieke voorbeeld wat in de literatuur en wetenschap wordt gebruikt als empathisch handelen, zeg maar. Van als je een dakloze op straat ziet, geef je hem of haar geld, ja of nee. En dat heb ik altijd heel veel moeite mee gehad, omdat het, zeg maar, je kijkt dan puur en alleen in deze context van die situatie of je wel of niet iemand geld geeft. In het moment als je die persoon geld geeft, dan getuigt dat natuurlijk van empathie. Maar anderzijds, is het natuurlijk ook zo dat de achterliggende vragen worden dan vaak niet gesteld. En dat is bijvoorbeeld, hoe kan het zo zijn dat er mensen op straat belanden? Hoe kan het zo zijn dat mensen die op straat belanden vaak psychische problemen hebben, verslavingsproblematiek, geen opvang, enzovoort, enzovoort. Dus die context wordt dan heel makkelijk even verwijderd, alsof dakloosheid iets natuurlijks is, wat nou eenmaal zo voorkomt. En ja. Daar heb ik dan moeite mee om dat soort enigszins eenvoudige voorbeelden wel of niet als empathie te omschrijven.
Ja, ik zou het ook meerder omschrijven als sociaal wenselijk gedrag. Heel veel aankopen binnen marketing. Als iemand bij mij aan de deur komt, koop je het ook niet vaak omdat je die behoefte hebt van het product. Maar je doet het van de ander. Net zoals dat je ziet, is het sociaal wenselijk om dan iets te geven aan een dakloze. Dus ik denk dat we empathie, en dat geldt misschien ook wel voor verpleegkundigen, een ander goed voorbeeld, die worden vaak gezien als heel empathisch. Maar ja, die zijn natuurlijk wel binnen een werksfeer. Als je daar als hork gaat opstellen, ja, dan wordt het helemaal niks. Dus misschien vormt, dat is dan de nurture, vormt de omgeving van de verpleegkundige ook wel de verpleegkundige dat ze zich anders gaat gedragen.
Ja, precies. En als je in de financiële industrie werkt, dan kan je natuurlijk misschien van nature ontzettend empathisch persoon zijn. Maar het wordt er vanzelf uitgeslagen in de hypercompetitieve industrie waar je dan bijvoorbeeld werkzaam bent. Dus ja. Absoluut.
En als we kijken naar het, want jij hebt dan een artikel geschreven met collega's over empathie, hoe je dat kunt stimuleren en dat meer kunt opwekken. Kun je daar wat over vertellen? Want dat is wel interessant, want dan kunnen we daar vanuit daar verder bouwen. Dus het is wel mogelijk om dat te trainen en dat is wel hoopgevend voor toekomstige veranderingen in de maatschappij.
Ja, zeker. Als psycholoog ga je altijd uit van nature-nurture, je noemde het al, voor een deel, en dat is bij empathie natuurlijk ook zo. Voor een deel is empathisch vermogen bij mensen natuurlijk genetisch bepaald. Het is iets wat in ons zit, sommige mensen zijn meer of minder empathisch. En voor een ander deel is empathie uiteraard aan te leren, is te stimuleren. En dat kan op allerlei wijze gebeuren. Nou, ik zal wel eerst vertellen over dat onderzoek dat ik heb gedaan op basis van fictie. Want dat was eigenlijk de primaire insteek voor mijn interesse ook naar empathie.
En dat, ja, super interessant onderzoek.
Ja, en dat was eigenlijk iets, want ik ben psycholoog, zoals ik al zei. Tijdens mijn studie had ik al heel erg een gevoel van, de dingen die ik lees in boeken, in romans, geeft me inzicht over de menselijke geest die de tekstboeken mij niet geven. Dat was iets wat ik altijd al had. En ik had vrienden die ook met wie we in de kroeg over literatuur spraken. En dat viel ons altijd op. Dus dat is altijd bij me gebleven. En op een gegeven moment toen wilde ik als wetenschapper, wilde ik daar toch wel meer over uitvinden. Van hoe zit dat nou? Wat zit er nou in romans, in verhalen, dat ons een inzicht geeft, dat ons een gevoel geeft over de menselijke natuur, op een manier die we niet zomaar uit tekstboeken of uit andere soortige bronnen halen. Er is iets bijzonders hier. Er is iets unieks gaande. Dat gevoel had ik. Nou, er is natuurlijk literatuur over, of onderzoek naar gedaan over literatuur. En daarbij was heel erg de idee van een van de belangrijkste debatten ging over, maakt literatuur ons betere mensen of maakt literatuur ons meer empathisch enzovoort.
Mooi vraagstuk, mooi titel voor deze podcast.
Ja, en en zo ben ik onderzoek gaan doen en nou ja, ik heb één specifiek onderzoek gedaan daarover. Dat ging dus over empathie en waarbij ik de simpele vraag stelde, zorgt het lezen van de romans nou voor dat je meer of minder empathisch wordt? Nou, daar heb ik een aantal experimenten over gedaan. Mensen lazen dus een fragment van een boek. Het was helaas niet mogelijk om mensen een heel boek te laten lezen, maar fragmenten. En dan keken we een week later of ze dan nog hoger op empathie scoorden. Waarbij eigenlijk de idee was ook van, er zit ook een soort incubatieperiode in. Hè? Dus dat als je echt iets goeds leest, dan kost het ook wat tijd. Hè? Dan laat je het wat sudderen.
Het is een soort van positief virus, wat tijdje duurt.
Ja, precies. Okay. Wat bleek dus, we hadden ook een controlegroep van mensen die dan krantenberichten lazen. En wat bleek inderdaad, dat mensen die fictie lazen waren, hadden de mogelijkheid om meer empathisch te worden. Maar dat gold dus niet voor alle mensen.
Hmm. En dat is gelijk de vraag waarom.
Ja, precies. En dat was ook iets wat ik van tevoren al natuurlijk had gehypothetiseerd, omdat... Het gebeurt natuurlijk net zo vaak dat je iets leest, een boek. En ik heb het nu over boeken lezen, maar eigenlijk geldt toch wel behoorlijk hetzelfde voor het kijken van films. Is dat sommige boeken doe je gewoon weinig. Sommige films, terwijl iemand anders vindt het een geweldig film. Je kijkt ernaar en je denkt, leuk, maar niet heel bijzonder. En dus dat was duidelijk dat een belangrijk factor was. En dus dat vonden we ook in het onderzoek. En we noemden dat dan, of tenminste wij noemden het, dat heette zo in de literatuur emotionele transportatie. Dus een voorwaarde om echt empathisch te worden uit onze studie bleek te zijn dat je ook echt emotioneel getransporteerd werd in het verhaal. Dus je moest emotioneel meegezogen worden in het verhaal, met de karakters uit het verhaal meeleven. En dus... Yeah. Daarmee echt je identificeren. En als dat niet gebeurde, was er ook eigenlijk geen effecten vonden we op empathie. En ik vond dat wel natuurlijk logisch, omdat een verhaal moet je wel, er moet wel eerst iets gebeuren tussen jou en het verhaal, of het boek dat je aan het lezen bent, of de film die je aan het kijken bent. Daar moet iets gebeuren voordat er echt...
Yeah.
Belangrijk factor, denk ik, daarbij is dat je echt je in kunt leven in de personage.
Is wel hoopgevend eigenlijk. Dit is wel heel mooi.
Mm-hmm.
Ik kijk dan een serie momenteel, New Amsterdam. Die is in een ziekenhuis. En die hoofdkarakter die zegt de hele tijd, how can I help? Ja. Nou, als je dan klaar bent met de serie, denk je van we moeten de wereld beter maken. Hoe kan ik helpen? Dus ik kan me daar wel even plaatsen. Maar dat sluit, omdat ik ook een beetje in de medische sector zit, sluit me daar wel op aan. Dus ik denk dat wel heel erg hoopgevend is. Zouden we dit op bepaalde manieren kunnen gebruiken binnen de maatschappij om nog een mooiere samenleving te maken?
Tuurlijk. Ik denk, het mooiste aan fictie en aan romans en aan literatuur enzovoort, is dat je dus de mogelijkheid hebt om kennis te maken met mensen, met personages die je in het dagelijks leven niet zomaar tegenkomt. En dat is wel iets... Ik ben altijd een grote voorstander geweest van de hele simpele contacthypothese uit de psychologie. En dat is om discriminatie. En vooroordelen tegen te gaan, is het allerbelangrijkste om contact te hebben met mensen die niet zijn zoals jij. En dat blijkt hier ook weer. Dus dat, dan is de vraag waar, hoe moet dat dan precies gaan enzovoort. Ten eerste is het luisteren. En dat kan dus al via fictie. Kan dat al een hele mooie manier zijn. En het is natuurlijk wat... als we het hebben bijvoorbeeld over slavernij. De Hut van Oom Tom... hoewel natuurlijk genoeg kritiek op dat boek zelf... heeft wel een hele belangrijke rol gespeeld... in het veranderen van de meningen over slavernij... in de 19e eeuw.
Ja. Yeah. Kun je dat kort toelichten? Want ik ken het boek niet. Waarom is de kritiek op en waarom is de discussie?
De kritiek was dat het een bepaalde enigszins stigmatiserende manier wijze was om de zwarte bevolking te omschrijven, zeg maar, in Amerika. Maar het was een boek over slavernij. En het hielp toen ter tijd voor heel veel mensen enorm om een inzicht te krijgen. Daar hebben we het natuurlijk met name over de witte mensen in Amerika toen, en maar ook buiten Amerika. Om überhaupt een idee te krijgen van de daadwerkelijke realiteit van hoe de slavernij op de plantages eruit zag. Wat het betekende voor de zwarte mensen. En dat was dat is een klassiek voorbeeld, zeg maar, dat boek, van dat uiteindelijk voor veel mensen enorm heeft geholpen om de ogen te kunnen openen over de realiteit van, in dit geval, de slavernij. En daadwerkelijk een maatschappelijke verandering aan bij te dragen.
Ja. Ja, dit is wel mooi. Want je hebt de inner group en de outer group. En eigenlijk zijn we van nature, een interessant artikel ook van Rutger Bregman, zet ik ook nog even in de show notes, dat we eigenlijk altijd toch een beetje denken in onze, vanuit de evolutionaire biologie, we hebben een kleine groep van 60 of een paar honderd mensen die we bij onze groep horen. Wijk je daar te veel af met uiterlijke kenmerken, dat we van nature waarschijnlijk biologisch afkeer hebben ten opzichte van anderen. Dus we zijn eigenlijk een beetje van nature racistisch, maar je kunt dat door middel van nurture waarschijnlijk wel trainen. Ik zie je lachen, dus ik hoop dat je mee eens bent, want ik ben geen psycholoog. Nee. In-group versus out-group, maar door middel van verhalen en door middel van identificatie kun je dus meer die brug bouwen. En ik vind hier altijd een mooi voorbeeld, die ga ik even generaliseren, maar sommige PVV-stemmers die zeggen, ga ik even in mijn Gronings doen, moet niks van die buitenlanders. En dan, als ze dan wel naast een aantal buitenlanders wonen en met in gesprek gaan, dan zie je, hey, dat is eigenlijk allemaal hartstikke prima. En dat kan weer het hele politieke spectrum of de vreemdelingenhaat veranderen. Dus ik zie wel dat inner group zit er soms bij de ene wat meer in dan bij de ander. Maar je kan het door middel van contact, dat is wat jij zegt, dus wel veranderen.
Ja, precies. Ja. Hoewel we daar natuurlijk ook niet naïef over moeten zijn en denken dat dat een soort panacea is, dat alle sociale problematiek zal gaan oplossen. Ja. Want uiteindelijk draait het ook natuurlijk om daadwerkelijke verschillen in de maatschappij over voorrechten en wat mensen kunnen verliezen, zeg maar. Kijk, als je al...
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, kijk, vreemdelingenhaat bijvoorbeeld is ook vaak, komt ook voort uit het hebben van een onzekere positie in de maatschappij. Kijk, als je al uitgebuit wordt, je hebt al een precaire baan enzovoorts, is dat vaak een
zelfbescherming.
Ja, een zondebok gedrag om dat zondebokken, dat heeft ook een functie in de zin van om de aandacht wel moeten we dus omkeren en leiden naar wat de daadwerkelijke oorsprong is van de problematiek waarin mensen zich bevinden, waardoor ze dus
Oké, dus de Job Cohen met altijd alle kopjes thee drinken, dat is niet de enige oplossing. We moeten ook wat meer holistisch gaan kijken. En soms dan is het ook gewoon niet anders. Ik kwam in het Verzetsmuseum in Amsterdam en toen zag ik de cijfers. En dat cijfers lieten zien dat 0,5% van de mensen in het verzet zat. En ik schrok een beetje van dat cijfer. En dat komt neer op, ik heb het even teruggerekend, 45.000 mensen. Nou, laten we het afronden naar 50.000. Dat is 0,5% van de 10 miljoen bevolking rond de jaren 90, 40, 50. En wat ik hoorde in een andere podcast, en dat vond ik wel heel erg mooi, is dat sommige mensen in het verzet zaten omdat ze dachten, hey, dit is de goede intentie. Ik doe dit gewoon omdat dit bij me hoort. En waarom weten ze het soms eigenlijk helemaal niet. Maar als ze dan andere mensen in hun omgeving gingen stimuleren om ook het goede te doen, om bijvoorbeeld een onderduiker bij zich te nemen, dan bleek wel dat de sociale norm ervoor zorgde dat een andere ook mee ging doen. Terwijl in eerste instantie een beetje lastig leek. Dus het goede voorbeeld duurt volgen. Is dat ook zo met empathisch handelen, goede dingen doen, dat je elkaar daarmee kan bevlekken? En is dit een oplossing naar meer een waardige Nederland?
Ja, dat is absoluut zo. Ja, kijk, ons gedrag is natuurlijk ook, wordt gewoon voor een sterk deel ook sociaal bepaald. Wij doen omdat de ander dat ook doet. Wij zijn ook uiteindelijk kuddedieren. En ons gedrag, zeker in sociale settings, wordt voor een groot deel bepaald door wat de anderen doen. Dus inderdaad, het doen omdat het moet, dat zal een kleine minderheid zijn die bijvoorbeeld in dit geval dus verzet pleegt en met empathisch gedrag hetzelfde dus. Mensen die dus zich empathisch tonen omdat zij die plicht voelen naar de ander of dat gewoon natuurlijk authentiek voelen in zichzelf. En als ze dat uiten in daadwerkelijk gedrag en dat wordt gezien door anderen, wordt dat vaak opgepakt. Ik denk dat, net zoals met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen, dat voor veel mensen het ook een beslissing op een gegeven moment werd van, ja, wij willen dat ook doen, omdat ja, dat is iets wat anderen ook doen, of de buurvrouw heeft het ook gedaan, of familie vangt mensen op, dus ik denk dat het zeker zo is,
mooi. Nou, we hebben een stukje maatschappijbeschouwing. Laten we eens even kijken naar empathie op de werkvloer. En we gaan zo ook naar waardigheid toe. Hoe kun je ervoor zorgen binnen een bedrijf, jij als bijvoorbeeld werknemer, maar ook als werkgever, dat je meer empathie op de werkvloer krijgt, meer waardig bestaan?
Nou, ga ik heel even kort terug naar waar ik begon, want ik deed onderzoek dus naar oude vergrijzing op de werkvloer. Hoe houden we ouderen gemotiveerd aan het werk? En daarbij, dat had een bepaalde schoonheid in de eenvoud. Hè? Van, het is een heel concreet probleem van hoe houden we onze ouderen aan het werk, zeg maar. En dan, dat kan je ook heel als een, zeg maar, een heel functioneel probleem beschouwen. Van oké, dat is een probleem en we gaan het oplossen. En daarvoor kunnen we instrumenten inzetten of HR-beleid ontwikkelen enzovoorts. Ja. En dan op een gegeven moment ging ik doordenken. En toen kun je ook andere vragen stellen. Van ja, maar waartoe eigenlijk? Waarom willen we bijvoorbeeld eigenlijk ouderen aan het werk houden? Nou, eenmaal omdat het financieel zo moet. Of omdat...
Ervaring hoor je ook vaak.
Ja. En met empathie is het dus... Dus hetzelfde soort iets, denk ik. Want aan de ene kant kunnen we dus eigenlijk het zien als iets heel concreets. Van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat mensen meer empathisch vermogen op hun werk kunnen hebben. En meer empathie in werk kunnen uiten. Hè, dus dan bijvoorbeeld, het helpt al bijvoorbeeld als mensen... boeken gaan lezen die ze aanspreekt, waardoor je dus meer empathisch vermogen kunt ontwikkelen en dat ook op je werk tonen naar anderen. Nou ja, de werkplaatsen zijn, of de werkvloer is bij uitstek natuurlijk een plek waar je vaak mensen tegenkomt, want je hebt ze niet zelf uitgekozen, die je in het rest van het leven eigenlijk niet tegenkomt. Dus het is bij uitstek natuurlijk een plek waar je mensen tegenkomt van allerlei afkomsten en achtergronden enzovoort. Mm-hmm. Dus daarbij denk ik dat natuurlijk dezelfde regels gehanteerd kunnen worden zoals we net al bespraken. Dus in dialoog gaan met elkaar en dan om de brug te slaan naar meer waardige werkvloer. Dat is nou ook precies de een van de basis van mijn theorie over waardigheid in werk. Dat waardigheid is iets relationeels natuurlijk. Dat is iets wat ontstaat in de interacties tussen mensen, tussen twee personen in een organisatie. En uiteindelijk moeten wij dus de dialoog voeren over, ja, maar wat is dan in deze situatie een waardige manier om met elkaar om te gaan? En daarvoor helpt het enorm als wij empathisch kunnen zijn. Dus kunnen luisteren naar elkaar. Kunnen invoelen wat de ander denkt en voelt. En dat is soms heel moeilijk, maar dan daarom is luisteren natuurlijk ook weer zo van belang. Het luisteren naar de ander.
Ja, we hebben een podcast opgenomen over motiverende gespreksvoering. Mm-hmm. En daarin, en ik herken nu heel veel vaak bij mezelf, was naast een vriend van mij die zei, mijn relatie is uit. En toen was mijn eerste reactie, wat kut. En maar dat is natuurlijk invullen, want het kan best zijn dat hij daar eigenlijk heel blij mee is. Dus ik had eigenlijk gewoon beter kunnen, in plaats van invullen, had ik beter kunnen vragen, hoe voel je je daarbij? Ja, en dit zijn allemaal van die dingen wat je op een gegeven moment door middel van zelfreflectie en ook door middel van erin te verdiepen, ook een betere luisteraar wordt. Maar het vereist wel een stukje zelfreflectie.
Ja, en wij zitten hier natuurlijk als twee mannen en even gegeneraliseerd natuurlijk, uitgesproken is natuurlijk, het zijn meer feminine eigenschappen, hè? Luisteren, empathie enzovoorts, waar denk ik ook, of juist voor veel mannen op de werkvloer nog een uitdaging ligt om dat te ontwikkelen.
Voordat we verder gaan met de show, wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding, het optimale uit je training en leefstijl halen, aan de slag met effectieve trainingsschema's, start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl/start
of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen en schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten. En je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van een team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl/start en start vandaag nog. Of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering.
We hadden het al even over een efficiënte bedrijf en concurrentie, aandeelhouders. En op een gegeven moment wordt eigenlijk mens meer een middel als in plaats van een waardig bestaan. Hoe zie jij dat ontwikkelen? Gaan we door in die neoliberale trend in alles in Excel ziet en je moet zo snel mogelijk rammen? Of ontwikkelt zich dat op termijn op een andere manier? Dit is ook waar je onderzoek naar hebt gedaan, waar je mooie publicaties over schrijft. Dus nou, ik wil hierbij een beetje empathie even achterwege laten. Maar kijken van, hey, hoe zien we die neoliberale ontwikkeling? Wat zie je voor ogen?
Ja, de link is simpel tussen empathie en neoliberalisme. Want neoliberalisme, de homo economicus, de self-maximizer. Dus is het systeem dat we de afgelopen 40 jaar in de westerse wereld hebben ontwikkeld, is natuurlijk zo geënt om het zo niet empathisch mogelijk te maken. En vooral natuurlijk individualistisch, je eigen doelen najagend, je eigen groeien. Najagend. En dat neoliberalisme is natuurlijk nu zo na 40, 50 jaar. Ja, in historisch perspectief is het natuurlijk, dat wordt wel vaker gesteld, zijn er vaak zo rond, zo twee keer per eeuw, dus rond 40, 50 jaar zijn er omwentelingen van een systeem. Mm-hmm. Hè, en dat zie je ook wel natuurlijk met neoliberalisme, het lijkt alsof het op zijn laatste benen loopt. We hebben nu, er is nu zoveel bekend. We zien nu zoveel van de schaduwzijde van het harde, rauwe neoliberale kapitalisme. Hè, waar bedrijven enkel en alleen worden geacht om hun winsten te verhogen, om aandeelhouderswaarde te creëren, enzovoort. Ten koste van de menselijke waardigheid, ten koste van empathie, ten koste van de mens eigenlijk, die alleen nog maar een instrument tot een doel is, namelijk winstgevendheid.
Even in te breken, 40 jaar geleden hadden we nooit gezegd van in hoeverre zijn ouderen efficiënt en wat voor rol hebben die binnen ons bedrijf. En nu is die vraag wel relevant omdat we gewoon margedruk hebben.
Ja, dat is precies, ja. Dat is de manier waarop we nu zo zijn gaan denken. Natuurlijk zelf als ik onderwijs geef, als ik mijn studenten zie en als ze hun scripties gaan schrijven enzovoorts. En hoe dat denken geïnternaliseerd is, dat het een volstrekt normale vraag is om na te denken over wat is de instrumentele waarde van ouderen, wat is de diversiteit, hetzelfde verhaal natuurlijk. De diversiteit moet zich uitbetalen. En dus dat we zoeken dan naar manieren om eigenlijk alles binnen dat, de spreadsheet denken, het rendementsdenken, hoe je het ook wil noemen, winstgevendheid denken. Maar alles moet daarin worden gepast. En natuurlijk ook andersom natuurlijk. Dat is ook vaak gezegd door sociologen natuurlijk. Dat anderzijds wordt elk aspect van het leven daarin gedrongen. Dus Facebook zorgt ervoor dat we onze relaties vermarkten. Hè, dat wordt een product. Mm-hmm. En Instagram, onze contacten via dating sites. Wordt onze liefde, wordt een product enzovoorts. Dus alles, letterlijk elk onderdeel van ons leven en ons bestaan wordt een nummer, een cijfer, een waarde, een economische waarde.
Dat vind ik wel lastig, want deze podcast zijn we aan het opnemen. Hè?
Ja.
En dit heeft erachter totaal niet bij aan onze conversie, want wij met Fit.nl verkopen ook producten. Maar ik vind dit, waarom nemen we deze podcast op? En dat intern hebben we ook wel eens discussie over, we moeten alleen maar over krachttraining en een beetje over trainen hebben. Maar ik weet dat deze factoren zo belangrijk zijn voor een maatschappelijk waken en anders tegen het holistische perspectief aan kijken van hey, welke factoren hebben allemaal invloed op je geluk. En die hebben daarmee dan ook weer invloed op je welzijn en ook je levenskeuzes en ook leefstijlkeuzes. Dus er zijn zoveel factoren die eigenlijk, en met deze podcast proberen we zo nu en dan ook een beetje maatschappelijke beschouwing te geven, zodat we de maatschappij ook een beetje een andere kant op kunnen sturen. En dat is wel heel erg in de marges. Maar goed, met deze aflevering hopen we daar weer een hele kleine bijdrage aan te geven.
Ja, ja. Maar het is ook, kijk, wij kunnen ook niet individueel en collectief zomaar ontsnappen aan het systeem. Kijk, op de universiteit hebben we precies hetzelfde, met precies hetzelfde te maken natuurlijk. Dat is ook, ja. De studenten zijn ook een product die door de universiteit moeten worden gejaagd. Met een diploma. Dus dat is nou eenmaal zoals het is. En het is bijna onmogelijk om je uit het systeem te ontsnappen op dit moment.
Maar ook publicatiedruk. En we krijgen, ik bijvoorbeeld als ik hoogleraren benader, dan vragen ze van, kan ik ook factuurtjes sturen? In plaats van dat er een soort van mediaverplichting is om te informeren. Want ik kan die tijd ook in meer publicaties en dan heb ik meer aanzien of dan ga ik sneller op de ladder. Dus zelfs met zulke dingen merk ik dat heel erg. Alles gaat op efficiëntie. We hebben maar druk. Dus daaraan ontsnappen is wel een enorme uitdaging. Want is er dan ook een soort van schaduwkant waar we dan, is er een mogelijkheid dat we juist een hele negatieve kant op gaan? Of zie je dat we meer naar een hippie tijdperk gaan? Welke kant verwacht je dat we met maatschappij na die komende 40 jaar heen gaan?
Ja, kijk. Ik ben natuurlijk psycholoog, dus ik moet niet al te bouwde uitspraken gaan doen. Anders dan krijg ik alle
sociologen. Moet je wel een beetje views krijgen, hè?
Ja, ja. Maar, ja. Nee, maar kijk, het neoliberalisme lokt natuurlijk diverse reacties uit. Enerzijds natuurlijk ook is er een proces van zoeken naar zekerheden. Dat is wat eigenlijk mensen natuurlijk in deze onzekere tijden doen, is het zoeken naar zekerheden.
Een mooi voorbeeld daarvan. Een mooi voorbeeld daarvan kwam een vriendin van mij, die zei, ik reed op, we hadden deze discussie over dit onderwerp, we reden op snelweg, zij reed op snelweg, en zag een advertentie van een studie, en op die studie stond, met deze studie heb je sowieso baanzekerheid. Ben je zo zeker van een baan. Ja. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het 20 jaar geleden erop stond. Dus er zijn wel, ook scholen en marketeers spelen daarop in, dat mensen daar nu op zoek zijn, want de huren zijn ook enorm hoog. Ja. En als student denk je, ik wil gewoon mijn studieschuld terugbetalen. Zekerheid.
Ja, precies. En dat is natuurlijk de transformatie die we ook moeten doorgaan. Zeg maar vanuit, kijk, laten we vanuit gaan dat we dus invloed hebben op onze eigen toekomst. Hè? Dat is iets wat misschien mensen ook al verloren hebben. Maar dat is iets wat we wellicht ook moeten gaan beseffen bij onszelf. Dat we daadwerkelijk, als wij dat willen, onze eigen toekomst kunnen beïnvloeden. Collectief gezien natuurlijk. Niet alleen individueel, maar ook collectief. En dat vereist dus ook enerzijds dat we de onzekerheid kunnen omarmen. Want er is in die zoektocht naar zekerheid zijn we wellicht te veel gericht op het bewaken van de status quo.
Yeah.
En terwijl als we naar een meer empathisch of waardige samenleving zouden willen toebewegen, dan draait het er ook om dat we de onzekerheid, de fundamentele onzekerheid van het leven ook kunnen omarmen en accepteren dat die is zoals die is.
Ja, en ik denk ook dat die een enorme functie heeft, want ik denk als je te veel vanuit spreadsheets en vanuit neoliberalisme denkt en het risico's vermijden, dat je geen creativiteit en innovatie hebt. En dat is zo belangrijk. Als de huren ook zo hoog zijn en je gaat voor zekerheid, dan heb je weinig innovatie onder jongeren die met nieuwe dingen. En ik zie dat zie ik wel echt als een probleem, dat we een niet innovatieve komstige 10, 20 jaar in Nederland krijgen.
Ja. Ik noem het, want er wordt dan wel gesteld van ja, het out of the box denken enzovoorts. Dus dat zeg maar, wat voor mij dan innovatie en creativiteit werkelijk is, is dus niet het out of the box denken, maar weg met de hele box. Hè? Dus het is creativiteit binnen de kaders. Dat is eigenlijk wat voor bedrijven ook vragen natuurlijk. Je moet je wel conformeren aan eenmaal de ultieme doelen. Bijvoorbeeld bijdragen aan organisatieprestatie en organisatiewinst. Ja. Maar daadwerkelijke creativiteit voor een meerwaardige samenleving en een betere samenleving, hoe we het ook willen noemen. Dat soort creativiteit is iets wat we in het onderwijs bijvoorbeeld nog te weinig doen. Omdat we zelf ook vaak zo binnen de kaders zijn opgeleid en functioneren. Dus ik ben het helemaal met je eens. Echte creativiteit gaat verloren in het zoeken naar zekerheid. Ja.
Ja, en hoe komen we, want om weer even hoopgevend te hebben, constructief, hoe komen we uit dit tijdperk?
Ja, er zijn eigenlijk vier dingen. Dus het is enerzijds revolutie of pragmatisme. Hè, als je kijkt naar de wetenschappelijke literatuur hierover. Nou ja, Nederland is geen revolutionair land. We hebben nooit revoluties gehad. In tegenstelling tot Rusland en Frankrijk. Dus het zal altijd meer een pragmatische manier blijven van doormodderen, doorakkeren. Mm. Dus echt een grote omwenteling. En meestal loopt het toch ook niet goed af. Dus is niet waarschijnlijk in Nederland. En de andere twee is dus meer top-down of bottom-up. En dus top-down is en vaak wordt het gecontrasteerd het een of het ander. Maar mijn punt is, nee, we moeten allebei. Dus top-down is, we moeten de politiek verantwoordelijk houden voor de inrichting van ons land. Dus dat gaat over betere wetgeving, dat gaat over het hele neoliberale systeem en hoe dat verankerd is in onze wetgeving, in ons parlement enzovoorts. Dat betekent dat we ook meer moeten gaan letten op welke partijen we daadwerkelijk gaan stemmen. En die een daadwerkelijke transformatie naar een betere samenleving voor ogen hebben.
Ja.
Maar in mijn eigen praktijk ben ik het meest, want ik ben niet politiek actief. Er zijn genoeg mensen om me heen die dat wel zijn. Maar de laatste waar ik zelf vooral mee bezig ben is de bottom-up. Dus het van onderaf gedreven bijdragen aan de transformatie naar, naar een betere samenleving. En dat in mijn visie begint dat met de filosofie van problematisering, theoretisering, verzetten, verbeelding en transformatie. Dus eigenlijk een stapsgewijs idee van, het moet beginnen met zelfreflectie. Hè? En dus het problematiseren van eigenlijk, waar zijn we nou mee bezig? Naar het meer theoretiseren. Dus wat weten we nu eigenlijk over? Hoe zit het eigenlijk met het neoliberale systeem? Ik wil dat niet meer. Ik wil in een organisatie werken. Ik wil in een samenleving werken, wonen waar ik waar mensen waardig met elkaar omgaan. Waar we milieu beschermen. Waar we met respect omgaan voor elkaar en voor anderen, voor de planeet. Ja. Naar verbeelding, hoe gaat dat dan uitzien? Nou, daar kunnen we mooie plaatjes voor, zeg maar, op nationaal niveau van maken. Yeah. Maar ook binnen onze eigen context. Van hoe, bijvoorbeeld in je eigen organisatie, van hoe zou een meer waardige organisatie eruit kunnen te zien? Waarin mensen dus beschermd, waar hun waardigheid beschermd worden, waar ze niet structureel overbelast worden, wat bijvoorbeeld in mijn eigen context, bijvoorbeeld in het onderwijs, een groot probleem is. En natuurlijk, mensen, structurele overbelasting van mensen. Dus, en dat gaat dus over het inbeelden, de verbeelding van, maar hoe zou dat er dan uitkomen te zien als wij met elkaar een ander soort organisatie gaan vormen? En dat de laatste vraag is, oké, maar hoe gaan we dat dan ook echt in de praktijk doen?
Ja.
En dat in mijn eigen werk, in mijn boek bijvoorbeeld over waardigheid, dus dignity kan niet zonder democratie en democratie kan niet zonder dignity. Hè? Kijk, dat zie je dus dat in veel landen is democratie is eigenlijk ontwaardigd. Dus je kunt nog wel stemmen, maar er zit geen dignity meer in het systeem. Dat is allemaal zo neoliberaal geworden.
Ja, een voorbeeld daarvan is Amerika, denk ik.
Ja, precies, precies. Waar dat, nou ja, met Trump, veel van die ideeën zijn natuurlijk ook ontwikkeld in die tijdsperk, in dat tijdsperk. En,
yeah.
Maar net zo goed heeft dignity democratie nodig of dialoog. Dus waardigheid is een mooi begrip. Het gaat over de inherente waarde natuurlijk van ieder mens. En in mijn theorie heb ik het ook uitgebreid naar de waardigheid van onze planeet. We kunnen ook conceptualiseren, en dat doen nu ook steeds meer filosofen. Dus ik loop daarin mee als het ware. Dat onze planeet aan zich een inherente waarde heeft, een waardigheid. Mm-hmm. Dus het is dan onze taak om die te beschermen.
Ja.
En, maar hoe doen
empathie
we dat dan?
Voor de planeet.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. Dat is, niets minder is nodig, toch?
Ja, maar dat is wel een enorme uitdaging. Dat is dus ook, als je te veel al die factoren meeneemt, en dat zie ik ook wel veel onder jongeren, dat ze zich druk maken over de individualiserende samenleving, dat ze geld moeten verdienen, dat je de wereld moet redden, dat je veganistisch moet eten. Je komt al die dingen en je wordt op een gegeven moment gestrest van empathie en rekening houden.
Ja. Ik benijd de jongere generatie ook totaal niet. In met de opkomst van internet en telefonie is het verleden eigenlijk daadwerkelijk een nostalgische ervaring van. Je wist nog van niets. En de kinderen weten nu in principe alles, ja. Dat is ook... Ja. Mijn zoon die het Klokhuis en het Jeugdjournaal kijkt, die groeit dus op in een wereld waarin dit soort thema's de hele tijd weer terugkomen. En dat is ook... het wordt ook het lijkt soms tot onmogelijke keuzes te leiden. En de zin van, als modern burger moet je dus keuzes maken over elk onderdeel van je leven. Elke consumptiepatroon, wat voor boodschappen doe ik? Is mijn kleding wel oké? Enzovoort.
Ja.
En daarom is het ook zo van belang dat we ook zelfreflectief kunnen zijn over, ja, maar wat zijn nou daar uiteindelijk de waarden waar ik voor sta?
Ja. Misschien hebben we wel minder empathie direct voor soms in onze omgeving, omdat we meer met onszelf bezig zijn. Maar er is ook een sociale norm van bijvoorbeeld dat je niet moet vliegen of dat je niet vlees moet eten. Dus misschien zijn we nu meer van de empathie minder naar de mens, maar meer naar de planeet. Dus dat is ook, misschien verschuift dat ook wel het goed doen op een andere manier. We hebben al heel veel besproken over empathie, maar ook over waardigheid en neoliberalisme. Een stukje perspectief vanuit sociologie, psychologie. Zijn er onderwerpen die je daarvan zegt van, dat vond ik nog belangrijk, dat hebben we gemist? Dat moet de luisteraar weten.
Je kan hier uiteraard uren over doorpraten.
Ja, nou dat, mooie beschouwing. Dat is dan voor de volgende podcast. Ik vroeg jou om een favoriete podcast, maar die heb je niet. Maar je hebt wel een aantal favoriete boeken die jij aanraadt, waaronder denk ik die van jezelf. Welke boeken zou je aanraden? En zit er ook nog een eentje in waardoor we meer empathie krijgen?
Ik ben nu bezig, trouwens, nu we het toch over hebben. Ik ben nu bezig met een Engelstalig boek, wetenschappelijk boek. Maar ik hoop daar ook een Nederlandstalige, gepopulariseerde versie van te schrijven volgend jaar.
Ja.
En dat gaat dus vanuit alle observaties en ook ons gesprek hier. Op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie, onze wereld is absurd. En toen dacht ik, wat is dan absurd? En dus ben ik vorig jaar met collega's van mijn universiteit een boek gaan schrijven over absurditeit, de absurde wereld. En om eigenlijk eens precies te doorgronden van wat is dan precies absurd? En hoe wordt die absurditeit genormaliseerd?
Ja, ik heb soms wel eens het idee dat ik in een soort van in een spelletje zit of zo. Dat je denkt van, dit kan toch niet, het is allemaal zo toevallig. Wat gebeurt er allemaal? Hoe kan het? Nu valt dan Rusland weer binnen. Ik heb soms het idee dat er iemand me voor de gek aan het houden is. Dus ik snap die absurditeit wel.
Ja, precies.
Welke absurditeiten merk jij op dat je denkt, dat is wel heel vreemd dat dit gebeurt?
Nou, ik heb zelf, want we schrijven een boek met 5 auteurs. We hebben allemaal 1 onderwerp waar we over schrijven. Nou ja, ik heb een Engelse collega die dus over de absurditeit van hedendaags systematisch racisme schrijft. Mijn hoofdstuk ging over klimaatinertie. Dus aan de ene kant weten we dat we onze eigen planeet aan het vernietigen zijn.
Ja.
En aan de andere kant kunnen we ook niet daaraan ontsnappen. Dus global emissions, globale uitstoot, blijft alleen maar toenemen. Heeft alleen nog maar toegenomen de afgelopen, er is geen 50 jaar. En er is geen enkele indicatie dat daadwerkelijk globale uitstoot van CO2 aan het afnemen is. Dus er zit er gewoon, dat is voor mij de ultieme absurditeit, is hoe wij dus gewoon doorgaan met uitstoot, met ons huidige systeem, terwijl we op hetzelfde moment ook onze eigen planeet aan het vernietigen zijn. Nou ja, en voorbeelden te over van de klimaatverandering, hoe dichtbij dat al komt natuurlijk.
Ja. Maar goed, de hypocrisie zit er ook alweer in dat we dit opnemen. Ik ga bijvoorbeeld weer vliegen naar het buitenland. Ik kom net uit Mexico. Nou, het beste kan ik gewoon een hutje in de hei gaan zitten en niet daaraan bijdragen. Dus die sociale norm of dat empathische vermogen voor mij, voor de planeet of het goede doen. Ja, zit wel een bepaalde beperking of er is te weinig druk om mijn gedrag te veranderen. En dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Dat zie je dus in die uitstoot.
Ja, nou ja, kijk, we eerder dit gesprek hadden we natuurlijk al over rolmodellen enzovoorts. En kijk, als we ook vanuit de politiek eigenlijk weinig beweging is, weinig voortrekkersgedrag, dan zullen mensen ook zichzelf natuurlijk niet snel geneigd zijn om en masse het voortouw hierin te nemen. En nou ja, zoals vliegen, dat is natuurlijk, zeker na de COVID werd dat gewoon natuurlijk als een recht gezien. Van ja, we hebben het zo 2 jaar lang zo zwaar gehad, we hebben nu het recht om te vliegen, ja. En anderzijds zijn het ook hele praktische problemen van zijn er wel alternatieven, treinreizen is duur en lang en vliegen is soms de enige optie. Maar hypocrisie is fundamenteel aan ons gedrag ook. Dat is ook gewoon zo. Daar kunnen we niet onderuit. Zeker als Nederlanders. We consumeren natuurlijk altijd meer dan we zouden moeten.
De footprint is gigantisch. Dus gewoon een terugkeer. Ja.
Ja, ja.
Zijn er meer boeken die je adviseert? Want je hebt een mooi lijstje. Nou, je hebt zelf een boek geschreven. Workplace Dignity.
Kun je
dat kort benoemen?
Ja, ik heb dus dat is een wetenschappelijk Engelstalig boek over waardigheid in het werk. Die staat gewoon online, dus de PDF is gewoon te downloaden als je geïnteresseerd bent in waardigheid op het werk. Mm-hmm. En ik ontwikkelde eigenlijk een theorie, wat ik min of meer kort beschreven heb in dit gesprek, ja.
Oké, dat is een short version. Zijn er meer dingen die je adviseert om te lezen?
Ja, ik zat te denken aan wat nu met absurditeit enzovoorts. Ik ben nu weer Pessoa aan het lezen. Pessoa is Portugese auteur van een kleine eeuw geleden. En die heeft zulke prachtige dingen geschreven over de absurditeit van het leven. En zijn boek Der Rusteloosheid is wel een prachtige verzameling van allerlei observaties over het leven zelf.
Oké, en wat raakt jou het meeste?
Hoe hij bijna als een buitenstaander het leven kan beschouwen. Yeah. En de absurditeiten van het leven en zijn eigen leven. Het is semi-autobiografisch. Waarin die ook een kantoorklerk feitelijk is, 100 jaar geleden. En de absurditeit van het bestaan in de kantoor als kantoorklerk, daar is natuurlijk in 100 jaar in die zin weinig aan veranderd. Dat hoeveel mensen tegenwoordig leven nog eigenlijk zo'n soortgelijk absurdistisch bestaan als, hè, 's ochtends stap je weer in de trein of in de auto naar je werk om daar 8 uur lang te doen wat je baas je opdraagt en daarna weer naar huis en zo je leven te spenderen.
Daar staan we niet bij stil.
Nee, precies, dat is exact, ja. En als je, dan, als je dan erbij stilstaat en je bedenkt, waarom gaan wij mee in die absurditeit? Dit is ons leven.
Ja.
Dat hebben we zo gevormd. En,
En die zelfreflectie kwam bij mij al naar boven toen ik deze podcast aan het opnemen. Denk, hoe ben ik in hemelsnaam bij het onderwerp empathie en neoliberalisme? Maar blijkbaar is dat opgekomen. En toen dacht ik, nou, laten we er maar een mooi gesprek van gaan. Waar ik op de helft dacht van, hè, hoe ben ik hier nou weer bijgekomen? Maar het blijft super mooi. Hopen dat we daar mensen in ieder geval over hebben geïnformeerd. Ik vond het in ieder geval super waardevol. Ik denk dat het een heel leuk perspectief geeft. Ik zou zeggen, ik wil je heel erg bedanken. En de luisteraar bedanken voor de tijd en luisteren naar onze inzichten. Nou, Matthijs, dank je wel.
Graag gedaan. En het laatste inderdaad. Ik stuur dus geen factuur, hè? Dat het wel duidelijk is.
Dit was de aflevering met Matthijs Bal. Voordat je de show uitzet, nog even een aantal kleine huishoudelijke dingen. Check de show notes voor alle linkjes naar artikelen van Matthijs Bal en de Fit Premium ledenomgeving met alle schema's. En nog een vraag aan jou. Vond je de aflevering waardevol? Dan kun je de show op een aantal manieren steunen. Geef een review via de Spotify app of deel een review via iTunes met een tekstje erbij. Dit helpt ons enorm om hoger in het algoritme te komen. En tenslotte natuurlijk, deel de aflevering met vrienden, familie of via social media. Tag fit_NL en wij krijgen het mee en dit motiveert ons enorm met onze missie, namelijk de brug slaan tussen wetenschap en praktijk en jou helpen met betrouwbare en praktische informatie over sport, voeding en gezondheid. Dit was hem voor deze keer. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.